Twee Italiaanse iconen bij elkaar gebracht door passie en stijl. Peroni Nastro Azzurro 0.0 is de trotse nieuwe teampartner van Scuderia Ferrari. Doe mee met ons en de meest gepassioneerde fans op het circuit, de Tifosi. Samen volgen we het raceseizoen van 2024. Salute, Tifosi!
Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Toto.
Het is toch weer een totaal ander circuit dan Bahrein en Jeddah. Misschien dat de rest iets dichterbij kan komen. Maar ik denk eigenlijk dat... Ik zie geen enkele reden om aan te nemen dat Verstappen hier niet gaat winnen.
Nee, Joost?
Nee, daar kan ik me alleen maar bij aansluiten. Ja, ik ben benieuwd wie de tweede gaat worden. En dat is zo, ja, dat is de situatie waar we nu zitten. Het is niet anders.
Ja, mooi.
Radio check. Loud and clear.
Welkom bij De Bordradio, de Formule 1-podcast van nu.nl, waarin we gaan vooruitblikken op de Grand Prix van Australië. Dat gaan we doen met het vaste team van De Bordradio. Mijn naam is Bas Scharwachter en in de studio in Hoofddorp zitten ze allebei. Het gebeurt namelijk niet vaak dit seizoen.
Nee, we hebben niet zoveel races waar we helemaal niet bij zijn, maar Melbourne is er eentje van. Dus ik zit hier met het guitige hoofd van Patrick Moeken tegenover me.
Ja, al dus Joost Nederpelt.
Hallo.
Ja, en Patrick Moeken dus. En de man op locatie natuurlijk weer, of althans in Hongkong, Ho Pin Tung.
Hallo, goedemiddag. Morgen nog, hè, bij jullie, trouwens.
Ja, en goedenavond.
Ja, mag het niet meer zeggen. Ja, van,
Ho Pin, jij zei voorafgaand aan de opnames van deze podcast, we gaan het weer lekker over racen hebben. En zo staan we er allemaal volgens mij wel een beetje in, hè?
Zeker. We gaan het helemaal niet over al het gedoe naast de baan meer hebben, toch? Volgens mij is er al genoeg over geschreven en gezegd.
Ja, het is echt... We hebben best wel wat mailtjes gehad van mensen die zeiden van... jongens, moest het nou echt een half uur lang over Christian Horner en al het gedoe gaan?
Ja, maar ik begrijp daar helemaal niks van. Oh. Het is het belangrijkste wat er op dit moment speelt in de Formule 1. Het team van Max Verstappen, de Nederlandse coureur waarom wij dit allemaal doen... Staat op instort is misschien wat overdreven, maar er is van alles aan de hand.
Ja.
En daar mogen we het dan niet over hebben. Want ja, ik weet niet, vinden mensen het slecht nieuws of zo? Of,
Nou, ik denk eigenlijk wel een beetje, ja. Want we moeten ook niet vergeten, best wel veel, we hebben veel Formule 1 fans als luisteraars, maar natuurlijk ook veel Verstappen fans.
Ja.
En Verstappen fans zijn automatisch ook Red Bull fans. En in een paar weken tijd is natuurlijk opeens een soort scenario ontstaan, waarbij het denkbaar was dat Verstappen voor de grote concurrent Mercedes zou kunnen gaan rijden.
Ja, dat scenario is nog steeds denkbaar.
Ja, zeker.
De aardsvijand, hè?
Nou, dat is wel zo voor heel veel mensen.
Ja,
ja precies. Dus, en ik denk dat idee gewoon, hè, dat ook als ik dat merk ook aan vrienden van mij, als ik dat vertel, ja, dat gaat er gewoon niet in.
Nee.
Dus heel veel mensen, het is ongeloofwaardig en ze willen niet dat het gebeurt.
Nee, ik moet ook zeggen dat ik ook wel veel mailtjes heb gehad dat mensen vooral ons luisteren door alle technische info en dat je net even wat meer over de Grand Prix weet in plaats van dat we er gewoon gezellig over praten. Misschien dat mensen dat ook gewoon wat meer zoeken.
Ja, maar je moet natuurlijk ook niet vergeten dat de mensen die het prima vonden dat we het er een half uur over hadden, die hebben waarschijnlijk niet gemaild.
Die hebben niet gemaild, nee.
Dus,
nee.
Ja.
Maar maak je geen zorgen.
Het waren ook hele saaie races, hè? Die races, kom op.
Het was niet super spannend, maar
we hebben echt wel. En daarom ben ik echt heel blij dat we nu gewoon naar een echt circuit gaan. Heerlijk. Eigenlijk begint het seizoen nu pas echt, hè?
Ja.
Melbourne.
Je kan hier heel goed inhalen.
Oh nee, wacht. Vroeg opstaan.
Nee, kan hier natuurlijk niet.
Boeken.
Precies.
Ja.
Ja. Maar nee, maar dat is allemaal helemaal de charme van Melbourne natuurlijk. Heerlijk. Vijf uur zondag.
Ja, want normaal gesproken is Melbourne natuurlijk... Als we daar zijn, dan gaat het seizoen beginnen. Je zei het al, nou, nu is dat een soort van verkapt.
Volgend jaar weer.
Maar volgend jaar wel weer, hè? Hoe zit dat eigenlijk?
Volgend jaar kunnen we niet beginnen in Bahrein en Saudi-Arabië vanwege nog steeds de Ramadan.
Ja.
Vraag me niet hoe dat allemaal zit met data en de Ramadan, daar heb ik geen verstand van. Maar het komt er in ieder geval op neer dat dan begin maart dat niet mogelijk is.
Nee, de Ramadan heeft volgens mij te maken met de stand van de zon of de maan. Of iets.
Ja,
maar die schuift niet. Elk jaar een stukje op.
Precies.
Dus een paar jaar geleden was hij nog in juni en juli. En nu wordt dat maart en zometeen februari, januari.
Ja, en dat was nu de reden waarom die twee races op zaterdag waren. Omdat alles naar voren was geschoven.
Ja.
En nu gaan ze het anders. Maar ja, de kalender is nog niet bekend. Maar we weten wel dat we weer in Melbourne gaan beginnen. Dat is al anderhalve maand of zo bekend.
Ja, dat is niet officieel gecommuniceerd, maar wij weten het allemaal.
Iedereen weet dat al.
Ja. Ja. En dan zouden we ook dus weer gaan testen in Barcelona.
Ja, dat is ook nog niet bevestigd. Maar als je het niet kan, de Grand Prix er niet kan rijden in Bahrein, dan kan je ook de testen niet houden, lijkt me.
Nee.
Dus,
Hopin, is Melbourne altijd weer die baan waarvan je denkt, ha, lekker, daar zijn we weer.
Ja, gaaf circuit natuurlijk. Hè. Niet alleen voor de rijders. Het is lekker snel. Zeker natuurlijk nog sneller geworden na het verwijderen van die, volgens mij bocht 8-9. Die soort van chicane toch erin. Hè. Ja. Het is een straatcircuit, hè, door Albert Park. Dus ook mooi om naar te kijken, vind ik op televisie altijd. Ja, en sowieso een straatrace, ja, biedt toch altijd wel wat meer spektakel. Dat hebben we vorig jaar denk ik wel gezien. En ik heb het ook nog even opgezocht. Sinds die circuit layout gewijzigd is, wordt er ook veel meer ingehaald. Vorig jaar waren er maar liefst 30 inhaalacties. En zeker voor een straatcircuit is dat natuurlijk best wel veel.
Ja, want Melbourne was altijd, omdat het begin van het seizoen was het altijd leuk. Maar toch in die fase, een beetje 2015, 2020, gebeurde er niet heel veel meer, toch?
Nee, klopt. Het is altijd, op papier is het altijd gek, hè? Melbourne, ook door de stad. En nou, ik ben er nog nooit geweest helaas, maar Joost wel. Het is, de vibe is natuurlijk te gek. Het is traditioneel de eerste race van het seizoen, dus dat maakt inderdaad een hoop goed.
Ja.
Maar inderdaad, de layout qua inhalen en zo is het niet zo heel veel spektakel. Aan de andere kant hebben we hier wel echt klassiekers gezien. Hè? 2010, weten we dat nog?
Ja, zeker.
Ik denk een van de mooiste races ooit die iedereen vergeten is.
Ik ga hem niet vergeten.
Nee, jij niet. Maar ik denk als je mensen vraagt van wat was de mooiste Formule 1 race ooit, dan zal 2010 er niet per se uitspringen. Maar mensen, ga dit weekend die race uit 2010 terugkijken. Ik zal niet de winnaar voorspellen. Geweldige race.
Voorspellen.
Verklappen.
Het was niet Sebastian Vettel.
Nee. En die race van vorig jaar natuurlijk was ook te gek. En ja met allemaal chaos en rode vlaggen en weet ik het allemaal. Ja, dat is wat je wil op een zondagochtend. En eerlijk is eerlijk, dat kunnen we eigenlijk nu ook wel weer even gebruiken hoor. Gewoon even een race waarbij we weer 2 weken lang over die race kunnen napraten. In plaats van alles wat er langs het asfalt gebeurt.
Ja, want vorig jaar, Joost, hadden we die hele chaos met die 3 rode vlaggen. 2 of 3, wat het ook weer was.
Veel.
De Alpines die nog tegen elkaar klapten. Ja. En we dachten, dit wordt een race van het seizoen. Maar misschien was het ook wel een beetje knullig wat er allemaal gebeurde toen.
Nou, het was gewoon te veel uiteindelijk, ja, wat dat betreft. En je wil natuurlijk ten alle tijden voorkomen dat de race finish achter de safety car. Ik had het idee dat ze daar iets te veel mee bezig waren.
Ja.
En waar ik op zich voorstander van ben, want niets is saaier dan een race die finish achter de safety car. Maar ja, je krijgt dan te maken met het scenario dat coureurs nog 1 kans hebben om toch nog punten te pakken. En dan gaan ze zoveel risico nemen. Ja, dan krijg je zo'n chaos als vorig jaar. En het leverde in ieder geval de boordradio van het jaar op natuurlijk. Met Sainz die bijna zat te huilen in zijn auto. Dat hij een straf kreeg omdat hij Alonso had aangetikt.
Ja.
Het levert van alles op. Maar ook een hele hoop chaos.
Hoop in?
Ja, nee. Ja, absoluut waar. Nee, wat ik wel leuk vind aan Melbourne is dat het eigenlijk... het is nooit echt een klinische race. Ik denk dat je zou kunnen zeggen dat Bahrein en Jeddah die we nu hebben gehad, is toch een soort van, ik wil niet zeggen klinische race, ik weet niet of dat de juiste bewoording is ervoor. Maar ja, er gebeurt altijd wel wat. Hè. Ik vind het ook wel mooi als je daar rijdt, als je die bladeren ook over de baan ziet fladderen en dergelijke. En het heeft gewoon echt wel zijn charme dat event. En ook gewoon echt, het is een straatcircuit, maar het ook nog gewoon, ik zei, grind, gras eromheen, overal. Je gaat, op sommige plekken is het behoorlijk wijd en heel snel. Andere plekken is het juist weer heel smal met de muur heel dicht langs de baan. Dus het is voor een rijder ook best wel uitdagend daardoor. Want eigenlijk die omgeving om je heen verandert heel erg het gevoel ook voor een coureur. Van hoe ervaar je dat ook qua snelheid en hoe val je een bocht aan bijvoorbeeld.
Ja. Bedoel je eigenlijk dat als je op een Paul Ricard rijdt in Frankrijk, waar een foutje niet echt wordt afgestraft omdat je geen muur of grindpak hebt, dat je dan heel anders rijdt dan hier op Melbourne bijvoorbeeld?
Ja, nou, we grappen wel eens. Als je op Paul Ricard je rem hebt gegeven, dan is waarschijnlijk je brandstof op voordat je de bandstapel raakt daar. Zo ver is die uitloop.
Ja. Nee, maar
we
hebben ook best wel veel klappertjes gezien in het verleden hier.
Ja,
wel hele stevige crashes.
Alonso?
Die Williams die door de lucht vloog bij
Ralf
de start.
Ralf Schumacher.
De start, ja.
Brundle die heeft zijn auto een keer eens in tweeën gevlogen.
Ja.
Die horrorcrash van Villeneuve, waarbij helaas die Marshall om het leven kwam wat was dat, 2001, dacht ik?
Ja, ja volgens mij wel.
Ja, dus, het is ook best wel een gevaarlijk circuit in dat
ook
opzicht.
Ook veel allemaal in diezelfde bocht.
Ja,
en die bocht is er nog steeds. Dat is gewoon een hele harde remzone. En als je daar... Je hebt vooral vaak gezien dat auto's over een andere auto heen klappen.
Ja.
Ik weet niet waarom dat nou specifiek daar een probleem is, maar dat heb je daar wel vaak gezien. Want wat met Gutierrez en Alonso gebeurde,
ook nog,
leverde de, ook, we hadden het net over de boordradio van het jaar, dat leverde de beste slow-mo die ik ooit in de Formule 1 heb gezien. Op met die tollende Alonso door de lucht.
Nou, eerlijk is eerlijk, goede afloop.
Goede afloop,
dat is gewoon
Alonso kroop eruit en dan gier we.
Dat is wel een van de mooiste crashes ooit.
Een van de allermooiste crashes.
Ja.
Als je het over historie hebt dan, 96 was dat volgens mij, Villeneuve, zijn debuut voor Williams, die toen echt op leek gaan winnen, soeverein, een technisch probleem kreeg.
Oh, die lek.
Ja.
Ja, zag je de auto van Damon Hill, die reed de hele race achter, die zag je steeds bruiner worden.
Precies.
En toen moest Villeneuve op een gegeven moment aan de kant, omdat hij anders de finish niet zou halen. Ja. Anders had hij bij zijn debuut gewonnen.
Ja, ja. Dit is wel Melbourne voor mij. Gewoon, mm-hmm. We hebben niet zo heel veel spectaculaire races misschien gehad,
ja.
Maar wel heel veel spectaculaire momenten. En allemaal momenten waarvan we nog weten van, dat was toen en toen, weet je, waar we het nu nog steeds over hebben. Gewoon iconische momenten in de Formule 1.
Ik wil ook even tegen de mensen met de wat grotere beurs die luisteren naar onze podcast.
Ja.
Of mensen die toevallig van plan zijn om toch een reis naar Australië te maken. Ga erheen. Het is het meest fenomenale evenement. Het is gewoon zo. Ja, het is een hele dure trip om naartoe te gaan, dat begrijp ik.
Ja.
Ook de hotel en de vlucht ben je al, je bent zo €3000 verder. En dan moet je daar nog gaan uitgeven. Het is daar ook allemaal niet heel goedkoop, maar het is het beste.
Ja,
echt? Wel gaan. Ja,
het is gewoon een Montreal?
Ja, zeker. Ja. Het is, Montreal is ook leuk. Dat zit er tegenaan, maar Melbourne is nog wel een tandje beter. Hoor. Daar heb je ook gewoon, en je kan het nu koppelen aan een mooie reis door Australië. Dus daarom zeg ik voor de mensen met de grotere beurs. Maar het is echt de moeite waard om naartoe te gaan. En het beste evenement waar je naartoe. Het is gewoon een soort festival. En je krijgt ook nog de V8 of de supercars, zoals dat nu heet. Die V8 monsters krijg je erbij.
Zo, ja.
Het is fenomenaal. Echt, daar zal je nooit spijt van krijgen. Vliegshow zit er nog bij. Vorig jaar genoten van...
Mooi, hè, Joost?
Ja. Vorig jaar genoten van een mooie spit. Van
een mooie vliegshow.
Ja, dan wordt het echt leuk. En die auto is allemaal leuk. Maar vorig jaar vlogen gewoon een prachtige Spitfire een paar keer over het circuit heen. Oh ja. Dat zeggen jullie misschien niet.
Nou, Oostenrijk ook trouwens, hoor. Dat is ook een geweldig vliegshow.
Ja. De collectie van Maatschiet gaat dan daar rond. Ja, dus,
hij schat ons zo laag in dat hij denkt dat wij niet weten wat een Spitfire is.
Nou, jij weet het misschien nog, maar moet ik twijfel ik aan.
Geen idee,
dat bedoel ik.
Nou, van naam ken ik hem wel. Ja, ik ga niet bij het handlopen doen dat ik veel van vliegtuigen weet.
Nee, dat is trouwens waar, ja.
Ja, dan nooit die kleine V6'jes over de baan gaan, maar dan gaat er een Merlin V12 Rolls Royce door de lucht heen. En dat is toch wel een ander niveau.
Ik moet wel zeggen, de enige keer, Moeke, toen waren wij samen in Oostenrijk.
Dat was een mooie trip, was dat?
Ja, dat was een mooi tripje. Maar dan had je die Red Bull vliegtuigshows.
Ja.
Weet je, ze zijn wel eens met Red Bull onder bruggen gevlogen, toch?
Ja, ja.
Die type
ja.
vliegtuigen, die gingen dan over de baan, zo schuin. En ook langs het mediacenter.
Ja.
Het mediacenter zit op 8 hoog ongeveer.
Ja, en gewoon langs het raam.
Langs het raam.
Ja, zo laag.
Het sloeg helemaal nergens op.
Ja, als we toch een beetje dat zijpaadje in mogen. Ik vind dat echt levensgevaarlijk.
Ja, ik dus ook. Want die mensen waren gewoon in de garage.
Ja, maar hij vliegt zo laag over tribunes heen en zo. Er hoeft maar iets veiligheid allemaal bovenop.
Maar
het gaat allemaal maar net goed.
Ja, maar dat is het niveau van die vliegers. Die kunnen dat.
Ja,
Joost, kom nou. Als een Formule 1 auto kapot gaat, zeg je ja, dat hoort bij de sport. Technische sport. Kan bij een vliegtuig toch ook dan?
Het kan, maar de kans is nog veel kleiner. Dat zijn echt uberdegelijke apparaten. Die kan niet zo
ja, ik bedoel meer, als hij gewoon een looping in de lucht maakt, vond ik het ook al mooi.
Ja.
Maar nu ging hij echt gewoon dwars over de paddock.
Ja, maar dat is met Silverstone ook zo. Dan geven de Red Arrows geven daar ook een showtje.
Ja.
En in Italië, daar komen de Frecce Tricolori altijd, het stuntteam van de luchtmacht. Zoiets hebben wij helaas niet, maar daar hebben ze dat. En dat is gewoon fenomenaal. Die zijn dan op donderdag, zijn de Italianen zijn ze al aan het stuntvliegen boven het circuit.
Geweldig.
En ik vind dat geweldig. En ja, tuurlijk kan het fout gaan, maar ja... Het leeft wel mooi. Living on the edge. Ik heb daar geen probleem mee.
In Oostenrijk was het toch vorig jaar dat zo'n keer met zo'n jetpack crashed ook.
Ja,
op de baan wel, maar...
Ja,
dat ging niet helemaal goed.
Nee, het ver geleden alweer. Ja, echt mooi.
Nou ja, dat heb je dus in Melbourne ook allemaal, om het rond te maken. En de Australische luchtmacht heeft ook altijd wel even een showtje weg met een F-18 of met een grote transportkist die dan heel laag over het... over het rechtstuk gaat. Ja, ik kan daarvan genieten.
Het is ook gewoon in de stad, toch? Dat is ook altijd gaaf.
Het ligt in Sint Kilda. Dat is dan het is tegen het downtown aan, maar het is niet helemaal downtown. Maar ook een fantastisch... Ja, ik ga nu niet ook nog eens over architectuur en zo beginnen, maar het is een prachtige wijk ook waar het in ligt. Echt geweldig. Ja.
Zullen de luisteraars het liever over Horner of over vliegtuigen?
Ik denk dat ze vliegtuigen ook wel leuk vinden.
Ja, maar ik vind Albert Park vind ik wel echt... Dat is wel dat vorige keer is Bahrein een klassieker.
Ja.
Dit is natuurlijk wel echt een klassieker.
Ja, veel meer.
Zo.
Ja. Ja, veel meer in de maatschappij. Gewoon mooi.
In de maatschappij. Kijk, nu hebben we een Bahrein gehad. Gewoon een beetje standaard circuitje van alles wat. We hebben Jeddah gehad. Hoge snelheid. Ook stratencircuitje al natuurlijk. Maar hoop in, nu gaan we naar Melbourne. Is een wat langzamere baan. Al is hij natuurlijk wel wat versneld de afgelopen jaren. Maar zullen de verhoudingen rondom een Red Bull of een Mercedes weer anders gaan liggen?
Ja, het is sowieso weer een heel ander type circuit. Hè? Wat dat betreft zijn de eerste drie totaal verschillend van elkaar. Ik denk,
dat wilde ik eigenlijk zeggen.
Ja, ook wat je niet moet vergeten is dat bij alle drie discussies tot nu toe zijn, is de bandenallocatie van Pirelli anders geweest. Dus nu voor eerst volgens mij, klopt dat? Komt in Australië eigenlijk komen de drie zachtste compounds van het gamma. Dus C3, C4 en C5 worden meegenomen door Pirelli. Dus ja, dat gaat misschien wel weer wat, hoe zeg je dat, de dingen... ophusselen. Zeg ik dat goed zo? Maar tegelijkertijd verwacht ik niet dat het dusdanig zal zijn dat Red Bull in een keer in de problemen zal komen. Ik denk dat als je kijkt naar Bahrein en Jeddah, dat ze daar toch wel dusdanig dominant waren. Zeker in handen van Verstappen. Dat ze gewoon zo'n race echt konden controleren. Dat ik niet verwacht dat ze nu in één keer heel moeilijk zullen krijgen hier. Maar zeker het feit dat een banden compound zacht wordt. We hebben dat natuurlijk al eerder gezegd na Bahrein bijvoorbeeld. Dat het daar leek dat bijvoorbeeld Ferrari op de hardere band relatief beter ging. Dat wordt wel interessant te zien natuurlijk. Of ze dus wel daadwerkelijk die bandenslijtage, wat toch gewoon Achilleshiel van hen is geweest de afgelopen jaren, of ze dat nu daadwerkelijk beter onder controle hebben.
Ja, jij was heel enthousiast over dit onderwerp. We moeten het even over die C5-band hebben.
Ja.
Wat kan het nou voor invloed hebben op de race?
Nou,
op het weekend?
Het is sowieso een band waar veel auto's überhaupt nog niet op hebben gereden. Dus je gaat nieuwe dingen meemaken. Zeker in de kwalificatie hebben we natuurlijk nu een beetje een beeld van Red Bull, Ferrari erachter. En dan, ja, dat kan nu zomaar verschuiven. Ik ben vooral heel benieuwd wat er met Mercedes gaat gebeuren met de zachtere banden. Mercedes zit sowieso een beetje in de problemen. Wil je dat nu meteen bespreken? Of,
we gaan ervoor.
We gaan ervoor. Ja, Mercedes is natuurlijk gewoon op zoek naar de sweet spot.
Ja.
Hè, de sweet spot. Kan jij in een paar zinnen uitleggen wat de sweet spot is van een auto?
Voordat ik daarover ga beginnen. Wat ik een beetje raar vind. Dat ik de afgelopen dagen, weken inmiddels wel. Ook constant overal lees commentaar van we snappen het niet. De auto is moeilijk rijdbaar. En we verliezen heel veel snelheid en snelle bochten. Komen enorm veel tekort. Dan denk ik van ja, maar als je gewoon naar die auto's visueel kijkt. Dan zie je toch dat die achtervleugel heel klein is. In Jeddah bij Mercedes. Dus dan is het toch ook eigenlijk geen verrassing. Dat je in de snelle bochten gewoon minder downforce hebt. En daar minder hard doorheen gaat. En op de rechte stukken dus juist wel sneller gaat. Nou weet ik dus dat, ik heb iets verder ingekeken, dat bijvoorbeeld de onderkant, de zogenaamde beam wing, aan de onderkant van de vleugel waar dan die bevestigd zit aan, aan de auto, dat die bij Mercedes dan wel weer groter was. Maar ja, het een is een beetje het effect van de ander. Ik kan me nog wel goed herinneren dat is alweer jaren geleden, dat Lewis Hamilton toen bij Mercedes nog reed. Dat hij een keertje in één keer zo'n...
Het is nog steeds natuurlijk zo, hè?
Dus, McLaren, sorry. Ja, McLaren wil ik.
Ja, dat bedoel je, ja.
Okay, dat bedoel ik, ja. Een screenshotje op internet geslingerde toen hoeveel hij wel niet verloor in Spa op de rechte stukken ten opzichte van Jenson Button, volgens mij was dat destijds. Maar dat is in principe altijd gewoon een afweging natuurlijk, hè? Van wat voor een vleugel rijden, ga je daar, waar kies je dan voor? Uiteindelijk denk ik zelfs, en dat heb ik natuurlijk ook in de nabeschouwing geschreven met Joost dit keer, denk ik eigenlijk dat ze misschien best wel de juiste oplossing hadden. Alleen dat ze het niet hebben kunnen laten werken. En dan kom je inderdaad bij die sweet spot. Hoe ga je dus het pakket dat je hebt optimaal laten werken? En daar zit zeker nog werk in. Want buiten het feit omdat ze waarschijnlijk dus niet genoeg downforce hebben. Dat ze niet efficiënt zijn ook. Hè, dus wellicht zelfs op de stukken nog sneller zouden kunnen. Hebben ze ook gewoon handelingsproblemen. Ze spraken ook weer dat ze weer last hadden van dat hobbelen. Hè, dat porpoising van de auto bijvoorbeeld. Je ziet gewoon dat ze banden niet lekker aan het werk krijgen. Daar in de kwalificatie zijn ze constant aan het vechten met die auto als resultaat daarvan. Als je gewoon een auto niet qua setup, qua afstelling gewoon op die sweet spots krijgt, zeg maar. Die is heel klein bij hun, lijkt het. En dat is het grootste probleem natuurlijk. Als je een auto hebt die een heel breed gamma eigenlijk werkt met veel verschillende rijhoogtes en noem maar op.
De Red Bull.
Ja, de Red Bull dus bijvoorbeeld.
Ja.
Dan is het veel gemakkelijker voor een coureur om te rijden. Dan is je auto veel voorspelbaarder.
Ja, dit doet me dus een beetje denken aan Ferrari vorig jaar. Die begonnen ook een beetje op deze manier van... ja, we kunnen het afstand niet vinden. De auto is onvoorspelbaar, lastig te rijden. Nou, dat hoor je de Mercedes-coureur nu zeggen. En ze hadden in Bahrein, dat is dan nog dat excuus van de koeling... dat de motor oververhit raakt omdat ze de koelopeningen te klein hadden gemaakt. Maar ja, in Saudi-Arabië was dat niet zo. En was het prestatieniveau hetzelfde. Dus en ik vond het toch ook wel een beetje schokkend dat ze dan weer last hadden van porpoising en stuiteren. En dan denk je dat team wat daar zoveel problemen mee heeft gehad. Hè, en die komen dan met eigenlijk een nieuwe auto, het is een helemaal nieuw concept. En dan die oude gimmicks die komen gewoon weer terug. Zag dat ding weer stuiteren over het rechtstuk heen. Dus dan denk ik toch, daar zit Mercedes toch een beetje in de problemen. Dat ze gewoon in het duister tasten van hoe ze die auto op de goede manier moeten afstellen. Terwijl... concurrenten, ik denk McLaren en Ferrari dat al veel beter weten. En Red Bull natuurlijk al helemaal. Dus Mercedes zit toch een beetje in de problemen, denk ik dan.
Moeke, we hebben het in Drive to Survive gezien dat Hamilton steeds maar klaagde over zijn team. Ja, hij heeft natuurlijk de stap gemaakt naar Ferrari. En hij krijgt ook steeds meer gelijk, heb ik het gevoel.
Ja, ik vraag me ook af hoe dit ook voor Hamilton gaat uitpakken gaandeweg het seizoen. Gaat hij misschien wel een beetje uitchecken? Gaat hij zich nog kwaad maken hierover? Wat betekent het ook voor volgend jaar? Hè? Ze zijn nu alweer op het oog, moeten deze Grand Prix nog even afwachten. Maar ze lijken toch weer mijlenver van Red Bull af te staan. Geen titelkansen dit jaar.
Ja, en vooral ook mijlenver van Ferrari. Want ook ja, van Red Bull weten we allemaal wel een beetje, dat wordt lastig dit seizoen.
Dat is natuurlijk ook een groot zorgenkindje. McLaren en Aston Martin zitten er misschien ook wel weer voor straks. Ja.
Ja,
als fabrieksteam, want Mercedes is natuurlijk gewoon een fabrieksteam ten opzichte van die twee. Is dat gewoon problematisch.
Ja, Hopin, je hebt het over die sweet spot. Maar dan moet ik ook gelijk denken aan de afstelling. Kan Hamilton daar ook niet gewoon een grote rol bij spelen? Dat hij wel voor elkaar krijgt van, hey, als je dit nog even aanpast, dan bereiken we wel die sweet spot van de auto.
Nou, ja, nee. Uiteindelijk is hoeveel ervaring je ook hebt, hij is uiteindelijk geen engineer.
En nee,
dat is natuurlijk het samenspel tussen een coureur en een engineer. Een coureur moet precies weten te vertalen, of eigenlijk door te geven aan een engineer van, wat voel ik met de auto? Op welke plek op de baan, met welke snelheden, hoe gedraagt zijn auto zich, wat... En uiteindelijk moet een engineer dan, in samenwerking met de rest, met performance en noem maar op, besluiten van, we gaan nu dit en dit doen met de auto. En natuurlijk, als rijder geef je dan soms wel een suggestie, maar ja, dat is meer gewoon in de richting van bepaalde balansdingen. En niet van, kijk, zoals wat Joost net ook zei, dat porpoising bijvoorbeeld, ja, dat heeft gewoon puur met aerodynamica te maken. En dat is natuurlijk, speelt samen met rijhoogte en noem maar op, en bepaalde rijhoogtecontrole. Dat weet je als coureur gewoon ook niet. Daar heb je gewoon meer data voor nodig. En daar heb je gewoon mensen die achter de schermen daar alles, gewoon alleen maar naar zitten te kijken constant.
Ja, dus de fout ligt echt bij het team, Joost.
Nou ja, je moet sowieso ervan uitgaan dat het team komt natuurlijk aan bij een circuit. Die hebben al in een simulator gereden. Die hebben hun berekeningen gedaan. Die weten van, bij zoveel snelheid hebben we zoveel downforce, zoveel luchtweerstand. Ja. En die gaan dan naar het circuit kijken en dan maken ze een rekensom. Dat de downforce en de luchtweerstand, dus downforce werkt mee met snelheid in de bochten. Luchtweerstand werkt je tegen. Op het rechtstuk, dat elkaar op zo'n punt kruist, dat je het ideale format, of de ideale afstelling qua vleugels hebt. Daarvan ga je uit. Dus met die rijhoogte heb je zoveel downforce, met die vleugel heb je zo. Enfin, je snapt het.
Ja.
En dan kom je op het circuit aan en dan heb je die bandbreedte. En als dan daarin al blijkt dat het niet goed is, want ze zijn blijkbaar heel erg aan het zoeken naar afstellingen, dan kom je, zoals Red Bull heb je vaak vorig jaar ook een paar keer gehoord, dat Verstappen op Spa bijvoorbeeld, kwam je aan. Hij ging het circuit op, het was meteen goed. Weet je wel?
Ja.
En toen zegt Verstappen, ja, een beetje fine-tunen nog. Nou, de vleugels een halve graad zo, rijhoogte een halve millimeter naar beneden, zoiets of zo. Detailwerk, maar het lijkt bij Mercedes alsof detailwerk al, dat ze daar nog niet eens zijn. Want als je de sweet spot nog niet hebt gevonden, dat is dat die bandbreedte waarin de auto goed werkt, zeg maar. Als je die al niet hebt gevonden, dan kom je aan fine-tunen niet eens toe. Dan ben je aan het... Raw tune.
Ja. Ja, en wat dat geeft ook wel zorg natuurlijk voor hen. Hè? Want als je kijkt nu naar Bahrein en Jeddah. Bahrein is wel hobbeliger geworden de afgelopen jaren. Omdat het eigenlijk nooit opnieuw geasfalteerd is. Jeddah is dat natuurlijk niet. Maar Albert Park daarentegen is natuurlijk wel, ondanks dat het recentelijk geasfalteerd is, is wel behoorlijk hobbelig. Het is uiteindelijk ook gewoon een straatcircuit. Dus ja.
Ik vraag me wel af hoe lang dit eigenlijk nog door kan gaan bij Mercedes. Als ze weer dit jaar ook weer gewoon geen winnende auto gaan kunnen produceren.
Ja, ze hebben toch wel, nou, als je het erover hebt, je hebt die regels in 2026 natuurlijk.
Ja.
Het is nog maar anderhalf jaar. Dan
jawel,
ben je er vanaf.
Maar het is zo.
Doe je dat naar bewust, hè? Ik wil dat altijd weten. Doe je dat naar bewust?
Nee. Maar het is
gewoon die innerlijke Johan Derksen komt gewoon. Ja.
Nee, maar wat ik wil zeggen, het moet natuurlijk wel een keertje. Als je echt een topteam bent, dan moet het ook een keer crisis worden natuurlijk.
Ja,
je hebt vorig jaar heb je geen race gewonnen. Het jaar daarvoor heb je ook een bijrol gespeeld.
Is natuurlijk gewoon wel de pottenbijl erin gaan met James Allison, die natuurlijk weer naar voren is geschoven.
Ja,
die Mike Elliott, die langzaam maar zeker is verdwenen eigenlijk. Dus, ja, er is al een belangrijke wisseling gaande. Maar
ja
aan de andere kant, het is wel zo. Ja, hoe lang? Zoals,
maar dat,
het is
ook...
dat team zit ook raar in elkaar. Hè? Want het is een derde Mercedes, een derde Ineos, dus die Jim Ratcliffe. Die tegenwoordig ook Manchester United deels eigenaar van is.
Ja.
En een derde Toto Wolff. Zo zit dat verdeeld, dat eigendom van het team.
Ja, dus, maar voor nu met Haas en Gunther Steiner is het gewoon... Ja, oké, het is klaar. Gunther Steiner, de magie is weg. Ja. Afgelopen. Maar ik hoor eigenlijk helemaal geen...
Je kan niet Toto Wolff wegsturen.
Nee.
Hij is een derde eigenaar.
Ja.
Ja, dus dat,
maar ik snap Hamilton ook wel een beetje. Die heeft natuurlijk toch een soort van roepen in de woestijn geweest. Heel lang.
Ja.
Ja, Toto heeft hem natuurlijk ook wel vaak beschermd en gezegd dat het beter moet. Maar je mist toch... Ja, het is zo'n groot team, hè. Mercedes, gigamerk natuurlijk. Ja, het is onvoorstelbaar dat je dan 3 jaar lang misschien wel 1 race wint.
Maar je moet ook aan de andere kant kijken naar Red Bull. Red Bull was dominant van halverwege 2009 tot en met 2013.
Ja.
Met Horner, met Adrian Newey, met veel mensen die er nu nog steeds zitten. Maar die hebben ook een hele slechte fase gehad van 14, 15, 16. Dat ze niet of sporadisch een race wonnen. Eigenlijk duurde dat tot 2021.
Maar geen seizoenen zonder zegens, toch?
Nee.
En daar kwam het ook wel echt veel meer door de motor, toch?
Kwam het door de motor, ja. Nee, dat klopt, dat is zo. Maar ze hebben wel vastgehouden gewoon aan de topmensen. Ze zijn wel gewoon doorgegaan en ja. Op een gegeven moment kwam het terug, het succes.
Ja, maar het is natuurlijk voor Mercedes is het wel echt gênant als McLaren en Aston Martin met structureel beter gaan presteren.
Met hun motor, Aston Martin zelfs met hun achterwielophanging en versnellingsbak.
Ja, ja. Dat mag natuurlijk nooit gebeuren. Vroeger gebeurde dat ook trouwens niet, hè? Dat een klantenteam gewoon fabrieksteams versloeg. Maar tegenwoordig kan dat.
Ik heb wel heel goed nieuws voor Mercedes. Want de kans dat McLaren of Aston Martin in Melbourne gaat winnen, dat is niet heel.
Ja, linksom of rechtsom komt
Link? Nee, zeker niet. De afgelopen 50 races... Ik heb even een statistiekje. Op de afgelopen 50 races op een stratencircuit wonnen alleen maar Mercedes, Red Bull of Ferrari.
Ja, maar Aston Martin en McLaren winnen sowieso nooit. Nergens. Dus dat heeft er misschien ook mee te maken.
Oh ja. Ja, dat wordt misschien wel...
de laatste overwinning van McLaren was. Dat is heel lang geleden. Hè?
Nou, gewoon met Ricciardo.
Nee.
Ricciardo. Ja, die was ik vergeten. Ja. Ja. 2021.
Dat was nog een E2'tje ook met Norris.
Ja.
Imola. Of Monza.
Ja, oké. Sorry, die was ik vergeten. Daarvoor was 2013 volgens mij.
Maar goed, je hebt op Monza ook nog Pierre Gasly.
De laatste keer dat ze gewonnen hebben in Melbourne dan?
Was
er nog een hak in de tijd, of niet?
Nee, Button heeft het 2010 gewonnen.
Ja, natuurlijk. Ik kan me nog wel een race herinneren. Was dat eind jaren 90? Dat weet jij misschien wel, Joost, dat Hakkinen toen de hele race... Coulthard de hele race aan de leiding reed. En dat toen
vlak
voor het einde eventjes team orders dat het gewisseld werd. Dat Hakkinen uiteindelijk won.
Bij de eerste race van het seizoen.
Ja, dat was gemaakt met een afspraak, toch? Dat Hakkinen had als eerste de eerste bocht en die had pole. Ja, dat hadden ze afgesproken. Coulthard die was... Coulthard was daarmee akkoord gegaan blijkbaar, want hij ging van het gas af.
Wat was dat wat geld gekregen?
Was in 98, zeg ik.
98,
Want in 99 won Eddie Irvine.
Ja, wanneer was nou de laatste keer dat een niet-Mercedes, Ferrari of Red Bull coureur won in Melbourne?
Ja, dat weet ik. Kimi Räikkönen in 2013.
Oeh, in de?
Lotus Renault.
Ja, mooi. Ja. En daarvoor inderdaad, daar krijgen we wel een McLaren-reeks. Heb je nog Vettel, een McLaren Brown GP heb je nog, allemaal dat soort dingetjes.
Ja, maar goed, de meeste races worden gewonnen door een Ferrari, Red Bull, Mercedes. Dus dat hier ook zo is, niet zo raar.
Ja, van die laatste 50 races op stratencircuits overigens, won Hamilton er 12, Verstappen er 11. Dus Verstappen kan ernaast komen. En toch ook wel weer leuk om te noemen, Perez won daar 5 van, hè? De koning van de stratencircuits. Perez wel. Kijk, ik moet eerlijk zeggen, we waren misschien de afgelopen keren wat negatief over Perez. Omdat je toch denkt, we gaan rijden weer 20 seconden achter.
Ja, we moeten hem niet meer met Verstappen vergelijken. Dat is misschien
wel. Nee, misschien daar moeten we even loslaten.
Ja. Al die jaren komen daarachter.
Ja. Nee, maar toch wel weer. Perez doet wel wat hij moet doen. Die 1-2'tjes.
Als je gewoon altijd tweede wordt, doet hij het prima. Ja.
Nou, meer dan prima, toch? het is alleen het gat is zo groot.
Ja. Nee, dan doet hij het gewoon goed. Ja, ik denk dat hem...
hij doet wat hij moet doen.
Ik denk dat we daar gewoon bij moeten houden.
Ik denk dat... Als hij Verstappen heel erg in de weg gaat rijden, dan doet hij ook niet wat hij moet doen. Deze eerste twee races heeft hij het hartstikke goed gedaan. Naar voren gereden.
Vorig jaar trok die eindeloze discussies erover. Perez gaat weg, die wordt eruit gestuurd, Perez gaat weg. Uiteindelijk is hij gewoon tweede geworden in het wereldkampioenschap.
Ja.
Staat hij nu ook gewoon. En doet gewoon waar hij voor wordt betaald, toch?
Ja. Als hij dit jaar ook inderdaad gewoon zo solide tweede blijft, dan is er ook voor hem, dan gaan ze gewoon verlengen natuurlijk.
Ja,
terwijl als de rust terugkeert.
Maar en sowieso, ik kan nou niet zeggen dat Ricciardo in de eerste twee races een denderende indruk heeft gemaakt. Dus ja.
Nee, maar het is ook wel lastig hoor, nu in deze auto. Of in dit veld, met de top 5, die eigenlijk de top 5 is.
Ja.
En dan heb je daarachter een top 5 met allemaal middenmoot.
Ja,
En
je hebt eigenlijk twee kampioenschapjes.
Dan wil ik wel een lans spreken voor Nick de Vries ook. Hè? Dat vorig jaar was het een beetje van, maar Nick, dat zeiden ook, hij moet wel beter, moet het beter doen. Maar die auto was vorig jaar ook gewoon slecht.
Slechter dan
toen nog Alfa Tauri natuurlijk.
Ja.
En je ziet gewoon, dat, ondanks dat de ervaring van Ricciardo, is het gewoon het is niet makkelijk.
Nee, al blijft wel zo als je dan naar Liam Lawson keek, die dan even inviel en wel in de punten reed, dat je denkt...
Ja, maar toen was de auto beter.
Ja, ja, dat was hij wel beter. Dat is wel
na Hongarije met die update natuurlijk. Ja, ja. Ja. Maar toch, ja, het is wel een interessante strijd. Ik zag nog dat, dat Hulkenberg er wel een beetje van baalt. Dat hij toch jammer vindt dat, dat de teams zo ver zijn weggelopen van de middenmoot.
Ja, Hulkenberg is wel de laatste die daarover moet klagen. Nou ja. Het zag er tot aan de testdagen zag het eruit dat hij achteraan zou rijden. Dus,
ja, ja, dat klopt. Alleen hij zegt van ja, het wordt nu wel erg. Kijk, je kon altijd wel puntjes mee snoepen.
Hij pakt er een punt.
Ja, dat zeker. Maar wel weer door andere factoren.
Ja, nee, oké. Okay. Ja. Ja. Nee, het klopt. Het is leuker als je gewoon eigenlijk. Idealiter is het zo dat het hele het veld kans maakt op punten. En dat is nu alleen met heel veel mazzel zo. En,
ja. In principe op pure snelheid zou je nog Stroll kunnen verslaan, maar dat is het dan ook
als
wel.
Als de beste vijf finishen, de beste vijf teams, dat zijn 10 plekken, dat zijn alle puntenplekken.
Ja, dat was een punt eigenlijk.
En, ja, maar er gebeurt eigenlijk altijd wel wat. Maar kijk, Monaco, dat is zijn kans. Hij is een hele goede kwalificator. Hij moet gewoon in Monaco derde, vierde kan hij. Nee, dat gaat hij niet worden, maar hij kan dat wel. Hij is gewoon een kwalificatiebeest.
Ja.
Dat hebben we gezien.
Ja.
Dus, en dan kan je lekker in de weg gaan rijden, zoals Magnus ook deed in Jeddah. En dan kan je gewoon hoge puntenpositie pakken.
Ja, dat had ik dus gemist. Dus Magnussen die heeft zichzelf opgeofferd om de rest op te houden.
Ja, deed hij heel goed.
Ja, waardoor Hulkenberg genoeg ruimte had om een pitstop te maken en daardoor tiende eindigde.
Ja, maar hij had wel 20 seconden tijd zelf toen al. Ik vind dat niet helemaal eerlijk, eigenlijk. Ja. Want hij haalde notabene, we hebben het de vorige keer ook besproken, Yuki in. En toen ging hij buiten de baan. Daar kreeg hij niet, maar hij bleef wel gewoon voorrijden.
Ja.
Dus ik vind dat toch, ik ben wel benieuwd wat Hopin daarvan vindt eigenlijk. Want het is zo'n coureur die zo'n lange tijd zelf heeft, die moet dan toch gewoon aan de kant, want hij beïnvloedt de hele race voor iedereen die erachter rijdt.
Ja, ja, klopt wel. Maar wat kan je er tegen doen dan? eigenlijk is hij nog steeds in de race toch ook?
Ja, dat klopt. Maar hij rijdt virtueel, rijdt hij eigenlijk ver achter je.
Ik kan me alleen voorstellen hoe ontiegelijk frustrerend het moet zijn geweest voor inderdaad Tsunoda onder andere en plus alle anderen.
Ja, en Albon ook, want die drukte hij de muur in. Daar kreeg je die andere tijdstraf voor. Ja. En hij blijft er gewoon voor rijden. En zij hebben geen kans meer daardoor op punten.
Nee.
Ja, alleen omdat als hij een pitstop had gemaakt, en die hoefde hij nu niet te maken. Maar als hij die nog moest maken, dan had hij die 20 seconden wel gekregen.
Ja.
Dus ja, er zit toch iets raars aan. Ik snap dat het zo werkt, maar ik weet niet. Ik zou dat als coureur moeilijk kunnen verkroppen. Zeker als ik Tsunoda
had. Ja, ik zou ook echt woest erover zijn natuurlijk. Maar ja, tegelijkertijd, wat kun je eraan doen? Zo zijn de regels nou eenmaal. Denk ik dan. En als ik zit niet op de stoel hoe de regels geschreven moeten worden. Maar daar zou je naar kunnen kijken om daar iets aan te veranderen. Maar ik vraag me wel af hoe dan? Waar trek je dan de grens?
Ze hebben nu de tijdstraffen verhoogd naar 10 seconden. En 10 seconden is best fors.
Dat is wel veel.
Ja, en dan denk ik, dan kun je. Oké, het is geen drive-thru, want drive-thru is 25 seconden zo'n beetje. Maar het voelt nu gewoon een beetje krom dat je als coureur zoveel tijdstraf krijgt. En je kan dus ook iemand inhalen. Daarbij een tijdstraf krijgen en dan gewoon vol blijven rijden. En zijn in die anders race gewoon verneuken. Dat is letterlijk wat hij deed.
Ja, maar misschien werk je het eigenlijk afrechts. Bedoel je dat?
Nou,
als je nu 5 seconden krijgt, zou je kunnen denken van ik kan nog wel. ik ga proberen nog een beetje door te rijden. En wie weet lukt het me dan nog om die 5 seconden te pakken.
Ja,
als je 10 seconden krijgt, dan ik geef het meteen op.
Ja, en dan ga je dan denken vanuit het perspectief van je teammaat. En dat deed hij nu.
Ja.
En dat natuurlijk, die mogelijkheid was er. Vertelde dat al rijdt Hulkenberg achter hem, dan heeft het geen zin. Dan hadden ze waarschijnlijk gezegd, ga aan de kant, want dan heeft Hulkenberg meer kans.
Ja.
En nu werd hij zo als schaakstuk gebruikt. Slim van Haas, helemaal op terecht dat ze dat deden, maar ik weet niet.
Ik kreeg er ook nog een mailtje over, dat mensen het zo raar vinden dat je toch DRS krijgt van een achterblijver. Dat eigenlijk toch altijd wel een beetje gek is. Dat je, waardoor je soms ook heel tactisch kan verdedigen. Dat hebben we wel eens Verstappen in Amerika gezien, op Kota.
Is het niet ook om achterblijvers makkelijker in te kunnen halen?
Dat zal het ongetwijfeld zijn. Maar aan de andere kant, die moet toch ook gewoon van zijn gas. Dan kom je er sowieso al voorbij.
Ja.
Nu kan je het ook heel vaak. Die mensen doen allemaal niet meer mee. Maar je kan ze soms wel tactisch gebruiken om net die laatste ronde, wat Verstappen toen op Kota had met Hamilton, geloof ik, om net even die DRS te hebben.
Ja. En dan heb je gewoon mazzel.
Dan heb je gewoon mazzel.
En ik vind in zo'n seizoen heft dat elkaar ook altijd
wel. Ja, dat is ook wel zo. Ja. Hey, Max Verstappen. Daar heb ik er eigenlijk al weinig over gehad. Maar wat is daar nog over te melden?
Nou, ik heb nog wat leuke statistiekjes over.
Kijk, Moeke redt de show.
Ja, ja, ja. Nee, want we gaan erbij. Vorig jaar was dat natuurlijk helemaal een ding. Maar hij kan gewoon dit weekend weer voor de 10e Grand Prix op rij een race winnen.
Natuurlijk.
Een evenaring van zijn eigen record. Wat best bijzonder is. En ook een statistiek die ik tegenkwam. En deze is echt wel bizar. Wanneer was de laatste keer dat Verstappen de race finishte, maar niet in de punten eindigde?
België kan ik nog herinneren. Het werd die 14e.
Dat was 2000.
Was dat nog wel?
2000.
Dat was toch de kwalificatie?
Nee, hij is ook buiten de punten geëindigd toen.
Ja.
2016.
Ja.
Ja.
131 Grand Prix geleden.
Dus echt dat
Verstappen de finish haalde en maar buiten de punten.
Wat was het? Ik weet niet meer precies wat er toen gebeurde.
Toen raakte hij in de eerste bocht, deed hij weer zijn standaard spading in La Source aan de binnenkant duiken, terwijl er anderen ook insturen. Heeft hij daarna nog een keer gehad met Räikkönen, weet je nog? En toen zaten daar Vettel en Räikkönen met de Ferraris. En die kneep allebei naar binnen. En toen zat hij klem. En toen moest hij zijn voorvleugel wisselen, volgens mij. Toen had hij later nog dat incident op Campbell Street, dat hij Räikkönen helemaal blokte zo. Hij was een beetje boos op de Ferraris.
Verstappen is dan ook zo alles of niets coureur in die tijd. Hè?
Ja. Maar dat was ook nog de tijd dat hij bijna nooit een Grand Prix kon winnen. En toen startte hij natuurlijk als tweede.
Pardon.
En hij strijdt niet om het kampioenschap, dus hij kon ook wat meer risico nemen. Alleen ja, toen zat hij in het gedrang. Ja, jammer voor al die oranje fans.
Ja, maar je kan toch wel altijd wel eens een race hebben waarin je voorvleugel kapot rijdt. En
nou ja, dat had hij natuurlijk 2022 in Silverstone. Dat stukje Toro Rosso Alfa Tauri in zijn vloer terecht kwam.
Van Gasly?
Ja.
Hongarije dat jaar daarvoor.
Ja, en toen werd het natuurlijk ook gewoon nog tiende of negende zelfs. Ja, zoiets.
Precies. Belangrijke punt.
Bowling with Bottas.
Ja. Bowling with Bottas, inderdaad.
Ja. Dus nee, krankzinnig.
Is het ook niet trouwens een van de laatste keren Australië 2022 dat die überhaupt uitviel?
Dat weet ik niet.
Twee jaar geleden had hij toen met de rokend aan de kant zet. Volgens mij is hij daarna ook niet meer uitgevallen.
Ja, ik kan me nog wel herinneren van ons ook. Ik heb nog veel kritiek op gehad. Hè. Ja, het seizoen is al over. En zoveel punten achterstand nu. Leclerc is over en voor.
Dat zou jij er toch vooral op in. Hè? Jij zei dat vooral.
Ja, maar hoop in doet wel vaker voorspellingen.
Ik ben er nog steeds, kan je voorstellen.
Ja, we hebben je gehandhaafd.
Ik moet zo lachen. We hebben het begin van het seizoen natuurlijk voorspellingen gedaan. Over hoe vaak gaat Verstappen winnen. Jullie allemaal iets van 14, 16, misschien 18.
Kan nog steeds, hè?
Ja, nee joh. Geloven jullie daar echt nog in, als je het nu nog mag aanpassen? Wordt het toch wel meer?
Ja, zeker. Ja.
En Melbourne, is er nog een want we gaan het toch even zo bekijken, hè? Oranje bril af. Is er nog een gevaar dat de Red Bull hier niet gaat presteren, Moeke?
Waarom is dat een oranje bril? Het is toch gewoon een feit dat Red Bull zwaar dominant
is? Het ligt een beetje aan de vraagstelling. Het is wel van, natuurlijk gaat Verstappen weer winnen. En dan...
Nou, misschien...
Je doet er bijna te gemakkelijk over.
Misschien voor de 1-2 met Perez, hè. Wat Opinion Joost al zei, dit is toch weer een totaal ander circuit dan Bahrein en Jeddah. Misschien dat de rest iets dichterbij kan komen. Maar ik denk eigenlijk dat... ik zie geen enkele reden om aan te nemen dat Verstappen hier niet gaat winnen.
Nee, Joost?
Nee, daar kan ik me alleen maar bij aansluiten. Ja, ik ben benieuwd wie de tweede gaat worden. En ja, dat is zo. Ja, dat is de situatie waar we nu zitten. Het is niet anders.
Ja,
er moet wat gebeuren met Verstappen. Daar komt het eigenlijk op neer.
Het enige misschien, het is natuurlijk wel lastig inhalen. Stel, Leclerc kan hem er nog voorzetten in de kwalificatie.
Het is bij de start gaat het vaak al, daar gaat het vaak al mis voor de rest.
Ja.
Als Verstappen als eerste de eerste bocht heen gaat, ja, dan verdwijnt hij aan de horizon. En als je dat al niet tegen kan houden. Natuurlijk, vorig jaar was niet die situatie met Hamilton, dat hij er heel even voor zat. Oké, dan gaat hij er ook gewoon zo langs. Dus uiteindelijk is het vechten tegen de
Je had ook Silverstone, toch? Met Piastri en of Norris, een van de twee.
Ja. Ja.
Maar als je dat al niet lukt, om er überhaupt bij de eerste bocht al voor te zitten, ja, dan ga je hem helemaal nooit verslaan.
Nee. En ook statistiek die ik tegenkwam, Leclerc heeft de laatste 12 races dat hij op pole stond, niet gewonnen.
Nee, dat is ook een mooie. En toch, waarvan 11 keer dat Verstappen won, toch?
Ja.
Zoiets? Ja.
Ja, ook
mooi.
Ja, past wel binnen de verhoudingen.
Maar als er een race is waar het zou kunnen, is het wellicht wel hier toch in Melbourne. Zeker als je kijkt naar het raceverloop van vorig jaar met al die rode vlaggen en die herstarts en zo. Staande herstarts, rollende herstart. De kans dat er dan iets fout gaat, of dat je in één keer een foute pitstop maakt, dat je net je banden stop maakt en dan komt een rode vlag en de rest heeft een gratis pitstop, noem maar op. Dat zijn toch dingen die hier sneller kunnen gebeuren in verhouding met andere circuits. Dus hè? Laten we een beetje positief blijven dat mensen alsnog om 5 uur opstaan, Moeke.
Ja, nou ja, heel veel Nederlanders vinden het helemaal niet erg hoor. Want ik hoor ook nog steeds genoeg mensen zeggen van als Verstappen eruit ligt, zet ik mijn tv uit. Maar nee, we hebben vorig jaar...
Dat gebeurde niet heel vaak.
Nee, dat is een lang geleden dan, ja.
Dat was vroeger zo'n standaardopmerking.
Ja.
Maar we hebben vorig jaar natuurlijk ook gezegd dat het best wel Verstappen heeft best wel veel races gehad waarbij hij net wel won. Hè? Monaco, Miami, Zandvoort eigenlijk ook.
Ja.
Het zou ook niet raar zijn als het wel een keertje allemaal net niet zijn kant opvalt en dat hij dan nog net zo goed rijdt.
Ja.
Maar dat hij toch ook niet bij machten is om het helemaal te keren. Een rode vlag die op een ongunstig moment valt als jij net je pitstop hebt gemaakt.
Vorig jaar had dat gewoon de zegen kunnen kosten.
Ja,
zeker.
Wat er met Sainz en Alonso gebeurde, dat had met Verstappen ook kunnen gebeuren. Bewijs van dat soort dingen. Dus hoe groter de chaos. En zeker als je dan niet vooraan ligt, Hoe groter de chaos, hoe groter de kans dat er wat gebeurt. Dus, ja.
Weet je, waar ik soms een beetje op hoop, en dan moet ik even goed op mijn woorden letten, maar dat Verstappen een foutje, ja, zeg maar, als ik wil geen crash zeggen, want ik wil niet dat hij crasht, maar dat hij een foutje maakt, waardoor je denkt van, hey, hoop in.
Hij is menselijk.
Hij is menselijk en misschien de volgende race gaat hij weer een foutje maken, dat er een beetje onzekerheid insluit. Snap je wat ik bedoel?
Ja, ik snap wat je bedoelt, maar het lijkt me een vrij, onwerkelijk scenario op dit moment, maar het zou kunnen.
Onzekerheid en Verstappen is op dit moment gewoon een onmogelijke combinatie.
Ja, want dan kan je nog in het rijtje van dingen waardoor Verstappen niet wint. Van hey, weet je nog in Melbourne? Toen crashte hij hem.
Toen maakte hij een foutje.
Toen ging gewoon de grindbak in. Het was klaar.
Laten we zo zeggen, ik denk dat met alle rumoer naast de baan op zich wel kunnen stellen dat Verstappen zich niet zo snel laat afleiden door dingen die om hem heen gebeuren of een foutje die hij maakt, dat hij zichzelf relatief makkelijk kan resetten.
Ja.
En niet meer denkt aan andere zaken dan wat op dat moment aan de orde is.
Ja,
Verstappen die ziet het coureursveld waar hij zich op dit moment in begeeft gewoon als een soort van speeltuin. Ja, dat is gewoon zo. Er is geen één coureur waar hij op dit moment bang voor is.
Nee,
ook Hamilton niet meer. Hamilton zal er, en ik denk dat Hamilton ook veel banger was voor Verstappen dan andersom. Het is gewoon voor Verstappen op dit moment gewoon speeltuin eigenlijk. Hij heeft de snelste auto, en hij is zo overtuigd, terecht, van zichzelf. Dat hij die twijfelt echt niet als hij een keertje een bochtje mist. Of vorig jaar toen ging hij toch ook even buiten de baan in Australië. Zei hij, ja, het gras maaien of zoiets. Weet je, dat interesseert hem allemaal geen zak, joh. Nee, hij die twijfelt echt niet meer aan zichzelf. Hoor. Dat gaat ook niet meer gebeuren ook. Nee. Dus er kan van alles gebeuren. Maar Verstappen die weet wat hij kan. En de rest weet ook allemaal heel goed wat hij kan.
En al heeft hij een slechte startmoeken, maakt ook in deze auto ook weinig uit, hè?
Of een gridstraf.
Precies.
Oh ja.
Ja, kan ook nog van de 14e plek komen, dan wint hij ook nog. Ja, of dat hier gaat lukken, dat betwijfel ik, maar ja.
Je kijkt nergens meer
voorop
bij
Verstappen. Die gaat hij nu niet krijgen,
hoor, trouwens. Maar... Hij is al zoveel tegen hem geworpen met regen of wat dan ook. Wat trouwens dit weekend niet gaat gebeuren. Maar hij kan op dit moment letterlijk alles aan. Of dat nou een crisis naast de baan is, of een gridstraf, of alleen fatale motorproblemen. Hè? Dat dan niet. Alleen een technisch probleem kan hem van de zegen afhouden.
Ja, of heel veel pech met een safety car.
Ja,
dat is wat dat betreft.
En dat kan hier gebeuren.
Dat kan hier gebeuren.
Dat is
dat hebben we ook een keer meegemaakt met Vettel en Hamilton. Een ongunstige safety car situatie. Of nee, virtual safety car. Waardoor Vettel wel kon pitten en Hamilton niet. En toen kwam Vettel ervoor. Maar ja, dat was wel in de oude layout. Toen je nog niet kon inhalen.
Het punt op dit moment ook met Verstappen is gewoon dat bijna iedereen denkt van ik kan hem toch niet verslaan. Vroeger had je dat nog wel met van de subtoppers die dan dachten van, of achterblijvers die dan dachten van, nou, er komt een Ferrari aan, ik ga maar een beetje aan de kant, ik ga niet meer uit duur verkopen.
Ja.
Maar ik denk op dit moment dat Verstappen zo in zijn eigen league aan het rijden is, dat ook als hij achter Hamilton komt te zitten, dat Hamilton ook maar denkt van, hey, laat hem maar gaan.
Ja, in Jeddah hebben we dat met Norris letterlijk gezien.
Nou ja, precies.
Het kost helemaal alleen maar tijd.
En dat ging om de leiding.
Ja. Ja,
dus moet je nagaan.
Ja Norris had gewoon een andere strategie.
Nee, natuurlijk, maar het gaat meer. Hij had toch ook de binnenkant wel even kunnen verdedigen.
Dat doen ze al niet eens.
Nee, maar ik denk als ze allebei op dezelfde strategie hadden gezeten, dan had hij het zeker had gedaan. Okay. En in dit geval ga je dan heel erg je eigen race natuurlijk beïnvloeden daarmee.
Ja.
Dus daarom doe je dat uiteindelijk niet.
Nee, het machtsvertoon van Verstappen is op dit moment zo ongelooflijk groot. In alle opzichten. Ja, dat... ongekend.
Ik denk dat als je in de Formule 1 game, dan kan je het niveau van de AI toch instellen op 80, 90, 100. En Verstappen zit nu al heel tijd op 100. Of in FIFA zit hij in, wat is het hoogste niveau in FIFA?
Ultimate.
Ultimate.
Toch?
En hij wil eigenlijk nog één niveau verder, want er is geen tegenstand. En ik denk dat hij dat eigenlijk, ik stiekem toch diep van binnen wil hij toch eigenlijk wel gewoon, het is voor hem toch ook niet leuk, alleen maar vooraan rijden.
Nee. Dat is dus niet waar.
Ja,
want dat wordt hem best wel vaak gevraagd en hij vindt het helemaal
prima. Hij laat ook wel eens vallen dat hij het ook wel leuk vindt als het spannend is. Als coureur wil je toch ook gewoon knokken? Of,
tuurlijk.
Niet buiten de baan. Maar
uiteindelijk is het ook zo. Uiteindelijk heb je wel... Het is niet per se alleen het racen en knokken op de baan. Natuurlijk is het gaaf als je een race wint met een mooie gevecht op de baan. Gave inhaalactie. Maar ook al rij je alleen, in zijn geval, kun je natuurlijk ook heel veel andere dingen wel je voldoening halen. De constantheid, een bepaalde zaak.
De perfecte uitvoering.
Ik denk niet dat hij, ik denk niet dat hij daarmee zit verder hoor, op zich. Maar het was wel grappig wat je zei over die AI en bepaalde het niveau van bepaalde competitie in computerspelletjes zo. Dan heb ik nog wel een leuke... Joost die stuurde toevallig ook naar me toe afgelopen nacht. En ik had hem zelf ook al gezien. Dat was die NASCAR race.
Ja,
dat
was geweldig.
Dat was echt geweldig. Ja, super, super gaaf. Het was heel veel bandensetage. En je ziet op een gegeven moment één coureur. Was het Hamlin? Ik weet niet eens meer.
Danny Hamlin, ja.
Ja, Hamlin wel, toch wel. Die wisselde naar een nieuwe set. Het is net zeg maar alsof het hele veld onder full course yellow rijdt. En hij gewoon als enige volgas doorrijdt.
Ja, dat is bizar.
Het is echt super grappig. Mensen, luister, moet het echt even opzoeken. Het is echt heel grappig om te zien.
Ja, even voor de content. Je had afgelopen weekend Bristol. Bristol is een heel klein oveltje. Echt gewoon in een stadion.
Oh ja.
En alleen de banden, ze verloren wel rubber. Maar dat kwam niet op de baan. Dat kwam alleen maar overal marbles. Maar er kwam gewoon geen grip. Dus die banden sleten supersnel. En uiteindelijk merk je dan, vooral in Nesco, die rijden natuurlijk steeds hetzelfde rondje. Dat je dan dat de grip komt en dat de banden dan steeds minder snel slijten. Maar dat was nu niet zo. Dus op een gegeven moment moest Gucci er helemaal extra setjes banden aanrukken. En je merkte gewoon duidelijk dat de jongens met ervaring, dus Danny Hamlin, ja, mensen kennen die naam al waarschijnlijk niet, maar Brad Keselowski, Martin Truex, die konden gewoon die banden goed houden en de rest niet. Dus je kreeg echt gewoon een snelheidsverschil. En dan op dat kleine baantje. En de rest ging heel langzaam, maar zij gingen er zo omheen. Geniaal. Kijk die samenvatting maar even terug. Dat staat op YouTube en dan kan je genieten. Ja. Die race was echt geweldig.
Moeke, laten we dit nou gewoon eens samen. Laten we er samen even naar kijken.
Ja, gaan we doen. Ik ga nou gewoon een keer NASCAR kijken.
Ik hang niet aan zijn lippen, merk ik. Maar we gaan er samen even naar kijken.
Je moet het gezien hebben. Als zou jij het gezien hebben, zou jij ook enthousiast zijn.
Oké. Moeke, je had net al even een spoiler over het weer. Maar ik vind het bumpertje zo mooi. We gaan er toch gewoon voor. Het weerbericht met Patrick Moeke.
And how's the track?
Wet.
New winters or wet?
I think we should go to the garage.
Can you stay out on this condition?
Yes!
Race has been suspended.
It's a good decision.
Ja, wat wordt het weer, Moeke? Want als hier regen komt, dan kan het heel erg leuk worden.
Kan je allemaal je lol op. Maar helaas weer geen regenrace dit jaar. Het wordt echt stralend herfstweer. Want het is nu herfst in Australië.
Ja, want Joost, jij bent er altijd. Wat is dat dan voor...
altijd.
Nou, je bent er 4 keer geweest, ja.
Wauw.
Ja.
Volgend jaar ga ik dan, hoor.
Nee.
Jawel.
Nee. jij vindt het te lang vliegen, zeg je altijd.
Nou, ik wil het wel een keer. Dan ga ik gewoon een vakantie van maken.
Nou, we kijken wel af. het is daar gewoon 3, 24 graden lekker. Het is nog geen herfst dat de bladeren van de bomen vallen of zo. Nee, maar het kan wel... waaien en regenen. Dus je krijgt wel een beetje herfstachtige vibes. Maar een beetje najaar eigenlijk. Okay. En vorige week was het volgens mij nog heel warm. Was het 30 graden of zo. En nu is het wel echt gewoon richting de 20 graden gegaan. Maar het is nog steeds gewoon midden op de dag is het gewoon echt wel warm, hoor. Het is gewoon lekker zomerweer.
Ja, het is heerlijk zo. Herfstweer dan lijkt het officieel op.
'S Avonds jasje aan. Dun jasje.
Ja? 22 graden overdag. Ja. Alle dagen. Windkracht 3. Dus geen kans op regen. Om het te bezoeken is het ideaal.
Ja, hoop in ook. Dat heeft ook geen invloed op nog de verhoudingen. Want dit is gewoon een temperatuur waar je niks mee kan, eigenlijk.
Nee, het valt me. Volgens mij was het vorig jaar zelfs nog net iets kouder dan het nu is. Maar in principe is het wel zo natuurlijk, als het wat kouder wordt, is het altijd moeilijker om bijvoorbeeld de hardere compound aan de gang te krijgen. Maar die zijn dus allemaal een stapje zachter dit jaar. Dus daar verwacht ik niet echt problemen.
Nee, maar
dat kan nog wel natuurlijk in de kaart spelen als het weer van die herstarts komen. En dat was natuurlijk een van de redenen vorig jaar dat ook die chaos iedere keer kwam. Herstarts, koude banden, moeilijker qua warm-up.
Ja, samenvattend is het wel zo gewoon, het laatste daarover. We hadden Bahrein extreme bandendegradatie en heel veel wind. Vergeet dat ook niet. Wat voor auto's op heel veel invloed heeft op de auto's. We hadden Jeddah, dat is een hoogsnelheidscircuit eigenlijk. Dus dat is ook een beetje een... vreemde eend in de bijt en dan nu hebben we dit. Dus we gaan echt wel andere dingen zien en dan ook nog nu met andere banden. Dus er is echt wel reden om gewoon voor de tv te gaan zitten.
Ja, oké. Nou, dan heb ik nog 2 dingetjes staan. 2 leuke dingetjes. De eerste, het goede nieuws dat Carlos Sainz weer terug is.
Waarschijnlijk.
Ja, tenzij je fan bent van Oliver Bearman.
Ze verwachten hem terug in ieder geval.
Ja, ze verwachten hem terug. Die kans is wel erg groot. Het zal wel weer niet gebeuren dat wij klaar zijn met opnemen en dat hij dan niet meer terugkeert.
Volgens mij is er helemaal geen sprake van.
Nee, hij is ook gewoon die kant op. Dus,
zeker. Hij is al gespot op het circuit, dus dat sowieso. Dat vinden we fijn.
Zeker. En leuk dat we Bearman hebben gezien. Toch eventjes nieuw talent in de auto. Waar we het nog lang over kunnen gaan hebben, dat hij geen flater sloeg.
Ja, ik heb wel in combinatie met Alpine nog een beetje een zuur puntje erover. Want hij debuteerde, het is een moeilijke baan. Jeddah. Maar hij debuteerde wel op een baan met misschien wat allerminste banden, slijtage en deg van het hele seizoen. En dus als hij op Bahrein was gedebuteerd, want je hebt gezien vorig jaar hoe moeilijk het voor Piastri bijvoorbeeld was om die banden te leren kennen.
Ja.
En daarmee om te gaan op circuits waar dat wel zo is. Dan had hij wel mazzel dat het hier was, denk ik.
Ja, maar dit geluk moet je gewoon af en toe hebben. Dat had Nick de Vries ook op Monza. Dus dat,
Zeker dat hij op het beste race van het jaar voor die auto mag jij instappen? Ja, dat is het geluk af.
Sorry, we hopen in van alle banen, dan kies je toch Jeddah niet uit om, laat ik daar maar debuteren, omdat de bandendegradatie niet zo hoog is.
Nee, qua layout is het niet de makkelijkste baan. Maar als je dat dus, als je hem uit de buurt houdt, om even simpel te zeggen, is het wel een race waar je gewoon minder wordt afgestrapt als je gewoon meer pusht. En als je niet zo eigen bent met een auto, een auto niet zo kent, dan is het veel moeilijker om echt de grens van de grip te weten, te kennen van zo'n auto. En hoe ver je dus ook kunt pushen. Zeker als je dat eigenlijk nog nooit echt hebt gereden met volle tank bijvoorbeeld. Dus je kunt eigenlijk gewoon voluit rijden. En dat was aan de ene kant natuurlijk een enorm voordeel. Want wat je zei, je hoeft niet te managen. Je hebt geen cliff waar je banden in één keer gigantisch vervallen. Maar tegelijkertijd, en dat zag je ook wel na de race, hoe moeilijk die uit zijn auto stapte. Betekent dus dat je eigenlijk gewoon constant voluit aan het pushen bent. Dus niet alleen gewoon qua snelheid, maar ook fysiek. En dat was natuurlijk wel iets wat het extra pittig maakte. Zeker ook de combinatie met al die snelle bochten daar. Dat was wel was natuurlijk wel moeilijk. Maar qua race management was het misschien wel een van de makkelijkere races. Ja, daar ben ik met Joost eens.
Ja, nou, dat geluk heeft hij in ieder geval. Maar Carlos Sainz is weer terug. En kan dus weer een gevaarlijke outsider worden. Of nou, geen outsider. Kan gewoon weer een podiumklant worden. Want Oliver, dat was Sainz misschien wel gelukt als hij natuurlijk mee had gereden. Of in ieder geval P4.
We never know. Dat zou zomaar kunnen. Ja.
Bahrein was hij best op de rest natuurlijk.
Daarom, dat bedoel ik eigenlijk. Dus hij was in bloedvorm. Dan nog even iets anders, Moeke. We gaan weer een beetje speculeren. En daar zijn mensen niet heel erg fan van. Maar we zien het steeds vaker terugkomen. En het gaat weer over Max Verstappen. Dus als je geen zin hebt in speculeren, dan moet je mee stoppen. Maar ik denk dat dit relevant is en dat we er meer over gaan horen. Aramco heeft interesse in Max Verstappen. Aramco is het Saoedische staatsbedrijf, olie maken ze.
Ja, overal in Jeddah zag je billboards van Aramco.
Die hebben dus interesse, en dat gerucht gaat ook al langer, ik kijk ook even naar Joost, dat zij Aston Martin helemaal over willen nemen.
Ja.
Ze staan al op de achtervleugel, het is al bekend, de naamgeving is al even in het team geweest.
Ze betalen ook pittig.
Grof geld.
Ja. Ze betalen lekker mee.
Ja, nu hebben ze nog grotere dromen. Ze willen dus, we hebben al die nieuwe Grand Prix zo meteen in Riyadh. Mooier is ook nog eens als jouw team ook succesvol is. Dus wat doe je dan? Dan koop je Max Verstappen en Adrian Newey. Hoe realistisch is dit gerucht?
Als er zoveel geld mee gemoeid is, hè, en in dat soort landen is natuurlijk alles mogelijk qua geld. Ja, dan moet je het nooit helemaal uitsluiten natuurlijk.
Nee.
En zeker met alle zaken. Kijk, dat is het meest opvallende. Verstappen die voor alle teams onhaalbaar leek tot een paar weken geleden. Is misschien toch een soort van haalbaar. Hè?
Ja.
Dus je moet het nooit helemaal uitsluiten. Maar als je het gewoon reëel gaat bekijken, is denk ik als Verstappen weggaat, dan zal die eerder naar een Mercedes gaan dan naar een Aston Martin. Aan de andere kant, Aston Martin krijgt natuurlijk wel die Honda-motoren.
Ik wil het net zeggen.
In 2026.
Ja.
Dus dan wordt het ook alweer een soort fabrieksteam van Honda. Verstappen en Honda ligt natuurlijk ook goed. Misschien gaan er vanuit Japan dan nog wel andere krachten spelen. Ja, het valt niet helemaal uit te sluiten.
Het is natuurlijk wel een beetje het super trio. Verstappen, Newey, Honda.
Ja, ik denk dat Pierre Rocher zou ook wel eens...
Pierre Rocher dan?
Ja, die zou ook wel eens weer vaker genoemd mogen worden. Want
nee, ga je.
Dat is uiteindelijk gewoon de technisch directeur van Red Bull. Precies. En die is hoofdverantwoordelijk voor de auto. Dus die mogen we wel wat meer roem geven.
Ik vind het wel een goed punt. Want we hebben het over Newey. Maar inderdaad, dat soort types achter de schermen die ook wat minder in de media komen, daar horen we gewoon weinig van.
Minder, maar ja, Bachet komt ook wel eens in de media. Maar hij is gewoon de technisch directeur. Dus de RB20 is in principe zijn kindje. En Adrian Newey zit er alleen boven. En die heeft nog wel grote invloed. En die zal gerust wel tips en tricks en dat soort dingen geven. Maar hij is niet de hoofdontwerper of zo.
Nee. Maar, Netflix effect.
Het Netflix effect, ja. Yep. Ja. Kijk, laat ik zo zeggen, als je nu kijkt naar die situatie bij Mercedes, dan wij hebben natuurlijk dat heel erg aan elkaar gelinkt, want Hamilton gaat weg. Als Verstappen ergens nu heen kan, dan is het naar Mercedes. Mercedes is het topteam.
Dat is het logisch.
Dat is ABC'tje. Maar als je gewoon eerlijk kijkt, dan Aston Martin heeft net een hele nieuwe fabriek uit de grond gestampt. Ze krijgen die Honda motoren in 2026. We weten nog niet hoe goed die zijn. Dat weten we ook niet van de Mercedes. Dat weten we van geen enkele motor. Er is genoeg geld. Bij Mercedes ook, maar bij Aston Martin, zeker als Aramco daar de bonnetjes stevig door blijft betalen, dan is dat geen probleem. Ja, dan is het misschien helemaal niet zo'n gek scenario. Dan is het misschien net zo realistisch als naar Mercedes.
Ja, behalve als je naar dit seizoen kijkt, waarin Aston Martin echt duidelijk het vijfde team is.
Nou,
tot op heden.
Volgens mij finisht Alonso in Jeddah voor de beide Mercedes. Ja. Dus ja.
Er zijn wel twee Maren die ik erbij wil plaatsen, als dat mag.
Ja,
graag.
Een van de Maren is natuurlijk Aramco. Het is helemaal waar. Ze hebben Aramco als de oliemaatschappij, maar ook de PIF, hè, Public Investment Fund van Saudi-Arabië. Hebben natuurlijk, lijkt wel bodemloze putten qua geld eigenlijk. Hè? Niet bodemloze, dat zeg ik niet goed. De schatkist heeft geen bodem.
Ja.
Zeg ik dat goed?
Ja. Bodemloze putten, dat is oneindig.
Oneindig, ja.
Ja.
Maar daar kom je in Formule 1. Dat werkt niet meer in Formule 1 natuurlijk tegenwoordig. Want aan performance gerelateerde uitgaven zit je gewoon gebonden aan de budgetcap.
Nee, maar wel
en
als je...
Het is wel zo dat je qua infrastructuur en dergelijke dingen kunt doen. En je kunt natuurlijk wel Verstappen betalen dan.
Precies.
En ja, nog wat hele dure mensen. Maar het is niet zoals in het verleden natuurlijk dat je gewoon je kon eindeloos geld storten in een team en net zolang tot ze zouden gaan winnen. Nou weten we ook in het verleden dat dat niet altijd een garantie is geweest voor succes. Kijk naar bijvoorbeeld naar Toyota. Maar het is wel moeilijker geworden natuurlijk. Hè?
Maar...
Dus, en ik denk wel dat heel wat heel erg belangrijk is en wat meespeelt. Dus wat dat betreft vind ik de Honda link heel belangrijk hierin. Is dat ik denk persoonlijk niet dat Verstappen meer ook voor het geld doet.
Nee.
Het gaat hem alleen maar daarom, als blijkt dat Aston Martin een winnende auto, als hij daarvan overtuigd is, dat zij een winnende auto kunnen bouwen, en die beter is dan Red Bull dus ook, dan zal hij de stap maken waarschijnlijk.
Ja, de Verstappen die zei dat eigenlijk ook in Bahrein al. Toen hadden we het ook heel erg over zijn toekomst en wat hij daarna zou doen en of hij het allemaal nog leuk vindt. Hè. Dat is natuurlijk een vaak terugkerend thema. En daar zei hij eigenlijk al van dat het geld, het gaat hem niet eens heel erg om het geld. Weet je wel. Kijk, al die teams, Ferrari, Mercedes, Aston Martin en Red Bull, die kunnen hem allemaal een salaris bieden van tientallen miljoenen. En ik denk daar gaat echt het verschil niet op gemaakt worden. Ik denk eerder op wat voor auto kunnen ze bouwen, wat perspectief bij zo'n team.
Maar er zijn luisteraars die nu maar denken... Maar ik wil er toch wel een kanttekening plaatsen. Je hebt wel geld en je hebt geld, hè?
En je hebt geld.
En je hebt echt geld. Wat Ronaldo daar verdient, dat is krankzinnig. Volgens mij $500 miljoen per jaar.
Ja.
Ja, dat is nog wel een tandje meer dan... En ik vind het ook altijd heel makkelijk. Het is ook altijd heel makkelijk om te zeggen... dat moet hij natuurlijk nooit doen. Ik zou het ook nooit doen. Maar ja, wij zijn nooit in de positie gekomen natuurlijk om... Dat je zoveel geld kan... Dat is krankzinnig natuurlijk.
Nee, Joost komt wel in de buurt met zijn nu.nl
salaris.
Ja,
zeker.
Ik zit op Arabisch niveau, dat klopt wel. Ja. Maar dat is wel grappig wat je zegt, Opin. Je kan niet eindeloos geld erin storten. Maar weet Lawrence Stroll dat ook? Want die... Volgens mij denkt hij namelijk wel dat hij gewoon succes kan kopen uiteindelijk. Dat nou heb ik hem toch wel eigenlijk min of meer wel een beetje horen zeggen.
Nou, je kunt natuurlijk wel geld uitgeven aan infrastructuur.
Ja.
Dat is natuurlijk ook wat ze hebben gedaan de afgelopen jaren, om dat te verbeteren. Maar uiteindelijk is het wel zo dat je gewoon... Dat zie je bij Mercedes ook. Ik bedoel, ze hebben nu een auto weer gebouwd die niet meedoet. In ieder geval niet meedoet om de grote knikkers. En uiteindelijk, hoe gaan ze het verbeteren? Ze kunnen niet oneindig spenderen. En daar zit toch wel een beetje de moeilijkheid in, denk ik. En dus daar doelde ik eigenlijk meer op van, je kunt als team nog zoveel geld binnenhalen. Of zoveel geld hebben, als je eenmaal een basis hebt die niet werkt, ja, dan ben je gewoon de pineut.
Het zou wel exit Stroll zijn dan, toch? Als Aramco de boel overneemt, dan zou dat ook in combi met...
Dat moeten we verdomme toch hopen.
Nou, dat lijkt me logisch.
Ja, ja. Maar dat zou je net zien.
Hij is toch wel heel goed, hoor. Ja. Talent zit verborgen.
Hij is goed.
Ja, nee, hij is een hele goede kleur, maar geen top niveau.
Ja, ik denk dat... jij bent toch veel beter dan alleen Stroll, kom op. Als coureur.
Nou, dat zou ik niet zo durven willen zeggen.
Ja, bij allemaal. Ja?
Nee, echt niet, nee? Hoor. Nee, maar serieus. Ik bedoel, natuurlijk is het heel erg onder vergrootglas ligt. Ook vanwege het feit dat hij natuurlijk het zoontje van is en zo. En hij heeft natuurlijk ook wel acties, zoals ook afgelopen race natuurlijk in Jeddah. Dat je denkt van, ja, dat is natuurlijk niet echt heel erg handig. Uiteindelijk is het gewoon een goede coureur. Hij heeft ook wel uiteindelijk in de juniorklasses altijd geluk gehad. Of zou ik niet zeggen, niet geluk, maar gewoon het meegehad dat... die altijd in de beste auto zat en dat hij daardoor races won. Maar dat is uiteindelijk ook toch wel een beetje het hele spelletje in autosport. Hè? En dat we hebben nu deze uitzending ook veel over stappen gehad en de Red Bull hoe goed die combinatie is. Uiteindelijk is het zo dat je moet gewoon om je heen de juiste mensen hebben. En ja, hij heeft dan het geluk gehad dat hij de financiële middelen heeft gehad om dat te kunnen doen. Maar hij heeft het wel uiteindelijk zelf die auto over de lijn gestuurd als winnaar.
Ja, oké.
Moet je hem ook meegeven.
Oké. Nou, het is allemaal speculatie opeens.
De kans is natuurlijk gewoon nog steeds. Dat hangt er helemaal vanaf wat er bij Red Bull gaat gebeuren.
Ja. Maar er blijft onrust, waardoor het wel. Die geruchten komen wel weer op stoom.
Het punt is, dat moeten we misschien ook nog even goed zeggen. Van Er bestaat nog steeds gewoon, ik zie het nog steeds niet gebeuren dat Marco en Horner op de lange termijn met elkaar dat team blijven runnen. De sfeer is daar zo verziekt dat kan haast niet.
En daardoor blijft het relevant om hierover
Als
te praten.
Als Marco weggaat, is de kans gigantisch dat Verstappen ook weggaat. Daar zijn we wel achter. Dus ja. Het scenario wat we nu bespreken is helemaal niet ondenkbaar. Want één van die twee moet gewoon uiteindelijk weg. En die gaat ook weg. Daar ben ik wel van overtuigd.
Ja, maar dat was ook helemaal de situatie toch? Ik kan me nog wel herinneren. Ik zat donderdagavond bij Viaplay in de studio. Toen was het van, Marco die is er niet meer bij in Australië. Dat was toen eigenlijk het standpunt was op dat moment. En de volgende dag voor onze camera zei Verstappen, als Marco gaat, ga ik ook weg.
Ja.
In min of meer verkapte termen.
Ja.
En toen was het in één keer 180 graden gedraaid.
Ja, maar voor nu.
Van, ja,
voor nu, maar voor op de lange termijn natuurlijk niet.
Nee. Ja.
Horner en Marco gaan niet met elkaar door.
Nee.
Nee, zolang die twee kampen boven in de top van Red Bull blijven en Horner zit in het ene kamp en Marco in het andere kamp, dan dat is niet houdbaar op de lange termijn.
Precies.
Ik wil weer even terug naar het racen, want we gaan...
Hoe lang zijn we al bezig eigenlijk?
Een uur. Ja, we zijn al langer dan een uur bezig. Ja. Het is een historisch lange podcast.
Nou, minus de technische problemen, hè Bas?
Ja.
Dat hoorden de luisteraars natuurlijk weer niet.
Dat hoorden de luisteraars natuurlijk weer niet, maar hij gaat over het uur heen. En eigenlijk wel er niet zoveel aan de hand is allemaal. Maar...
Ja, maakt je nog zorgen wat allemaal wel goed kwam met het draaiboek weer? En ja. Wat moeten we nou weer bespreken?
Nou ja, het is allemaal wel weer gelukt. Ik heb zin om te gaan voorspellen. Niet dat we dat allemaal serieus nemen, maar ja... Ik wil toch even weten welke kant het ongeveer volgens jullie op kan gaan. Moeke, ik zie jou lang nadenken. Wat gaat het nou worden, het podium?
Ik dacht, ga ik een gewaagde voorspelling doen of ga ik een...
Ja, als het ergens op slaat...
Ik ga een keertje gek doen. Ik denk niet dat Verstappen gaat winnen dit weekend. Vanwege de redenen die we net al hebben aangehaald.
Oh ja.
Chaos, veel rode vlaggen. Nu weet ik wel, hij kan er... Of veel rode vlaggen, gewoon... safety cars die ongunstig vallen, waardoor hij terugvalt in het middenveld. Ik denk dat hij gaat wel weer een goede race rijden. In al acties. Hij gaat als tweede eindigen. Ik denk dat Charles Leclerc gaat winnen, toch?
Ja.
En Perez op het podium.
Kijk, derde. Je doet een keer Perez op het podium. Ja. Dat is de eerste keer dit seizoen. Ja. Joost?
Verstappen, Perez, Norris.
Kijk, hoop in.
Zal ik dan een leuk noemen? Verstappen, wel denk ik.
Ja.
Maar dan misschien Piastri, het podium.
Oh, ja.
Tweede plek, ja. Thuisrace, mooi voor hem. Ja. En dan Leclerc als derde.
Ik hoor jullie allebei een McLaren noemen. We hebben het eigenlijk helemaal niet over McLaren gehad. Joost, waarom kom jij in één keer met Norris aan?
Die reed in Jeddah ook al wel een goede race. Ik denk, ja...
Maar je noemt geen Leclerc.
Ik noem geen Leclerc. Nee, Leclerc is hier volgens mij niet zo goed. Altijd. En vorig jaar gleed hij ook van de baan af. Leclerc is hier nooit zo goed. Oh. En de Sainz, Ferrari verwacht ik gewoon niet zo heel goed. Eerlijk gezegd.
Okay.
En Mercedes ook niet, dus dan blijft McLaren ook.
Nee, ja. Okay, ja,
het is pure deductie. Het is gewoon deductie. Ja, Norris is in de basis nog sneller dan Piastri. Nog wel. Dan wordt Norris derde.
Hoop in?
Nee, ja, ik denk dat ze in ik had eigenlijk meer verwacht van hen in Jeddah. Dat is het misschien ook wel. Daar komen die helemaal uit de verf, denk ik. Maar ik denk dat de auto misschien hier met de meer bandensuitage die deze baan zal gaan hebben, dat het beter zal gaan vallen voor hen. Omdat ze gewoon qua downforce wel goed lijken te zitten. Maar daar konden ze in Jeddah niet van profiteren.
Klein detail nog, want ze zijn niet zo goed in langzame bochten, de McLaren. Maar die zijn hier een klein beetje uitgehaald.
Ja,
want er zijn best wel precies. Paar. Want ze hebben niet alleen die hele chicanes eruit gehad, maar er zijn andere bochten ook sneller gemaakt. Dus ik denk dat dat in hun voordeel werkt. Ja. En ze zijn wel goed in de medium en de hoogsnelheidsbocht.
Eén leuk feitje dan. We hebben voor het eerst twee Australiërs op de grid. Bij de Grand Prix van Australië sinds?
Webber en Ricciardo in 2013.
Godsamme, dat is toch goed zeg.
Dat weet hij toch alweer, hè?
Ja.
Ja.
Wauw.
Nou, ik las ook dat nog nooit een Australiër hier gewonnen heeft.
Klopt, ja.
Ja, dat klopt, ja.
Ja, wel een niet voor het kampioenschap meetellende Grand Prix in 1959, maar oké. Okay. Heel flauw.
Je zit even te kijken.
Nou, bij het showen.
Ja. Ik weet niet of ik nu onder de indruk moet zijn of dat ik het nu echt een beetje vervelend begin.
Ja, ik heb het vanmorgen op Twitter.
Doe je niet 1949 trouwens? John Crouch?
Nee, 1959.
Oh, die won blijkbaar ook. In een Delahaye?
Delahaye? Ja, dat is een Franse merk. Anyway, ik wilde nog één ding zeggen, maar dan ben ik het vergeten.
Ja,
dat maakt er niet uit.
Dit was hem.
Nu echt?
Ja, nu echt. Ik heb nog één mededeling, want misschien heb je het inmiddels al gezien, maar deze show is gefilmd.
Ja.
Dat is geen toeval. Dat gaan we nu proberen de rest van het seizoen vol te houden. Althans, we gaan er gewoon voor. Wij gaan clipjes van deze podcast, net zoals heel veel andere podcasts, gaan wij delen op TikTok, Instagram Reels, hè, de YouTube Shorts.
Het heeft wat jaren geduurd, maar we gaan eindelijk met de tijd mee. Hè?
Ja, ja, normaal maakten we altijd voor nu.nl een video, een explainer. Maar ja, we hebben zoveel dingen over Downforce al uitgelegd en over alle de pool rot, de pool de push rot.
Deze podcast is één grote explainer natuurlijk.
Ja.
Wij leggen de mensen allemaal even uit hoe het zit.
Ja, we hebben dit seizoen besloten, ja, die video's, ja, we maken zo vaak hetzelfde. En we kunnen gewoon geen 56 video's meer maken dit jaar. Dus, 48.
Nou, en daar moeten we ook heel eerlijk in zijn. Die video's die waren heel goed om uit te leggen waar de minimale verschillen tussen Verstappen en Hamilton bijvoorbeeld zaten.
Ja, precies.
Maar ja, dat is nu zo groot dat het, ja, dat is geen thema meer eigenlijk.
Nee, het was afgelopen seizoen echt kostte voor mij heel veel moeite om die video's nog te maken. Omdat we gewoon zoveel dingen al hebben uitgelegd.
Nou, was het met Alonso dat hij verkeerd in de box stond? Of met iemand anders? Dat jullie
in Melbourne.
De startgrid.
Dat jullie dat met tape helemaal uitgingen. Ja, dat was zeker.
Ja, was ook goed.
Als daar aanleiding voor is, dan maken we die ook gewoon weer, toch?
Dat was ja, zeker. Dat sowieso. Daar gaan we absoluut voor. Maar ik heb nu dus tijd over. En dus gaan wij de clipjes ook op TikTok plaatsen.
TikTok ook.
Ja, TikTok, Instagram Reels en YouTube Shorts.
Krijg je ook een eigen Instagram account dan?
Ja, dat als we het op Instagram gaan plaatsen, die hebben we inmiddels al.
Oh, echt?
Ja.
Maar het worden van die video's.
Ik ga door de radio.
Ongelooflijk.
Ja, gewoon, ja, dus dat wil ik eigenlijk zeggen. Volg de Bordradio dus op alle mogelijke manieren. Behalve Hives natuurlijk.
Maar hoe heet het dan op Instagram?
De Bordradio, hey. Ja.
Maar dat zijn van die filmpjes worden dat van mensen met de aandachtspannen van een kleuter.
Ja, ja, die wordt allemaal ondertiteld en allemaal dat soort dingen. Oh, dat wordt allemaal voor jullie geregeld. Oh, ja.
Zodat je eigenlijk zelf helemaal niet meer hoeft na te denken.
Nee, absoluut niet. Nee, we laten AI alles ook,
en
ook doen.
En de mooie nu.nl stick op de achtergrond, die ik Bas net op het raam gebracht.
Ja, die heb ik net even. Nee, dat is een magneetje.
Ik zoek op Instagram naar de Bordradio en bovenaan staat Grand Prix Radio. Dat is niet helemaal goed.
ik
moet nog even aan het werk, Bas.
Ik moet nog even aan het werk. Ik heb hem nog niet ingericht. Dus het kan zijn als de podcast online staat dat we er dan nog mee bezig zijn.
Sowieso hebben wij de slechtste CEO van de oostelijke halfrond.
Ja, dus, ja. Oké, die jongens, het is veel te lang. Maar ik wil alleen even zeggen van, zit je op TikTok, ben je actief gebruiker, volg dan ook de Bordradio.
Mogen wij ook persoonlijk volgen op Instagram? Patrick Moeken.
Dat gaan we niet doen.
Lippen we eruit.
Ja, Instagram dus, allemaal dat soort dingen. We gaan ervoor.
TikTok ook.
Ja. We willen gewoon, dat mooie hoofd van Joost, dat willen wij gewoon meer op de socials. Dus daar gaan wij voor.
Snap ik wel. Ja.
mooie hoofd van Joost.
Absoluut. Iconisch.
Ja. Iemand had wel eens gezegd.
Waarom ga je nou zo doen?
De sfeer slaat een beetje om. Mannen, dank jullie wel voor deze gigalange podcast.
Zelf reclame maken voor zijn Instagram-account. Waar
Vinkje.
Jij hebt een vinkje op Instagram. Maar daar
heeft hij gekocht. Hè?
Die heb je gekocht. En ten tweede, je hebt natuurlijk van die cirkels met Instagram. Dus de dronken filmpjes die wij altijd allemaal krijgen. Ja. Moeken die om 5 uur 's nachts tussen zijn eigen kot tv zitten kijken. Die krijgen de mensen niet te
zo
zien.
Zo erg is het nog nooit geweest.
En dan gaat hij daar een beetje reclame voor maken.
Ja, maar als Moeken zo'n groen rondje ziet, en weet je, hier komt iets heel geks aan. Of dan zit hij om 4 uur 's nachts weer Jos Verstappen.
Simtek 1995 zit je dan te kijken. Naar de tranen, emotioneel.
Liefhebber. Ja.
Ja, mooi.
Schumacher.
Ja, oké. Okay. Nou, zullen we afronden eindelijk na 6 keer?
Ja.
Dit was hem. Dankjewel voor deze gigalange marathon podcast.
Ik denk dat Opin wel klaar met ons is.
Ja.
Krijgen we weer ruzie met de eindredactie, hè?
Ja. Nou zeg, dit was hem. Ik moet 1 ding zeggen. Ja, ik moet ook nog even het gebruikelijke dingetje. Spotify is namelijk heel erg belangrijk voor
abonneren.
Ons. Daarmee kan je groeien. Ja. Daarmee kan je publiek, je kan je publiek verbreden. Kom je meer in het algoritme van andere mensen. Dat willen wij gewoon heel graag. Ja. Dus, ben je op Spotify? Vergeet niet te abonneren. Laat even 4, 5 sterren achter, wat je ook allemaal wil. Of 1 ster mag ook. Maar laat in ieder geval iets weten. Dat is heel goed. En je mag natuurlijk altijd weer mailen naar podcast@nu.nl. Ik zal beloven, vanaf de volgende uitzending hebben we weer het rubriekje de luistervragen. Maar ik heb alle mailtjes gelezen. Ook de weekwinnaars, die hebben zich gemeld via de mail. Ik heb het allemaal gezien. Dus, en het zit ook verweven.
Ja, het GP-spel.
Ja, zeker van het GP-spel, inderdaad. Dus,
Maar die heb je niet genoemd nog, toch?
Nou, bij deze.
Kun je er nog voor aanmelden.
En dan kun je je ook nog voor aanmelden. Doe dat in de subleague van de Bordradio. Ik ben er klaar mee. Ja, dankjewel. En tot de volgende keer. Nee, tot zondagmiddag dus, eigenlijk al. Want tot slot dan. De race is zondag om 5 uur 's ochtends. De kwalificatie is om 6 uur 's ochtends. Dus zet de wekker. Ga ervoor. En lees, als je geen zin hebt om te kijken, het live vlog van Patrick Moeken terug. Want die zit natuurlijk weer achter de knoppen zondagochtend.
Ja, om 5 uur.
Ja.
Te gek.
Okay. 5 uur zijn we hier.
Ah, dat was hem. Tot dan, hè.
En de kwalificatie is 6 uur zaterdag.
Ja, dat zei ik toch gewoon.
Nee, je zei race.
Moet je maar terugluisteren. Ik heb het echt gezegd.
Oké. Okay. Ja.
Doei.
Ciao, ciao.
Oh, wat
een outro, zeg.
Wat een bevalling. Terwijl eigenlijk, ja, we hebben gewoon alle dienstmededelingen. Maar ik voel me gewoon... 1:15 zie ik op het systeem staan. Nou, dan zien mensen vanzelf wat ik er allemaal uit heb geknipt.
Oh. Nou, is wel een lange podcast. Maar ja, is wel leuk.
Dat was hartstikke leuk.
Ja. Ja. Nou, oké. Okay. Kan de camera uit?
Ja.
Oh, nee. Ik heb niet gefilmd. Grapje.